Geliefden, hartelijk welkom op deze tweede weeksluiting. U die met ons verbonden bent, uit de gemeente, wellicht ook daarbuiten, misschien uit Oud-Vossenmeer, heb ik deze week contact mee gehad. En ze vroegen ook wanneer de weeksluiting zou zijn. U allen, fijn dat u met ons mee verbonden bent en dat u meeluistert of meekijkt. We willen beginnen met het zingen van Psalm 121. We zingen de versen 1 en 4. 121, versen 1 en 4. Geliefden, wij willen nu met elkaar lezen Psalm 4. Psalm 4 is de schriftlezing. Psalm 4. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken, Sela? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in uw lieder hard op uw leger en zijt stil, Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Geliefden, wij ervaren onwezenlijke tijden. Dat zult u ook denken. Weinig mensen op straat. Velen blijven gewoon thuis. We hadden het ons enkele weken geleden niet kunnen voorstellen. Spanningen nemen ook toe. De aantal intensive care eenheden worden uitgebreid. Sterk uitgebreid. En elke dag sterven er mensen. En worden er meer mensen opgenomen in het ziekenhuis. We spreken over een ramp. Het is ook heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan denken we terug aan onze geschiedenis. Want er zijn meer rampen gebeurd in Nederland. Rampen die nog veel erger waren. Het jaar 1672 werd het rampjaar genoemd. In dat jaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. En volgens een Nederlands gezegde was toen het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. En dit gezegde kan ook wel eens nu bij ons opkomen, als we zien wat er nu gebeurt in Nederland. We weten niet hoe lang het zal gebeuren. Het is allemaal vreemd, we blijven veel thuis. Ook als predikant vind ik het best moeilijk. Ik vind het fijn om mensen te bezoeken en dat kan nu niet. Ik probeer wel deze en gene te bellen. En als u behoefte hebt om mij te bellen, bent u altijd welkom. En zo is het ook voor moeders thuis met de kinderen, ook een hele aparte tijd. En heel ons land gaat eronder gebukt. Er is toch een sfeer van angst over ons land. En zo kunnen mensen ook wel denken, hoe moet het verder? Wie zal ons het goede doen zien? En dat vinden we nu juist ook in deze psalm 4. David heeft dit ook vertolkt in deze psalm. In vers 7. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Dat was zo in zijn tijd al. Vele mensen met allerlei spanningen en moeite en oorlogen en pestilentiën, die David ook heeft meegemaakt, ziekten, honger. Wie zal ons het goede doen zien? Vele mensen zeggen dat. En ze weten niet waar ze naartoe moeten. Ze zijn eigenlijk radeloos. Maar dan zegt David, verhef gij over ons het licht, uws aanschijns, o Heere. Dat is Psalm 4, vers 7. En daar willen we een ogenblik bij stilstaan. De psalm begint om te zeggen dat het geschreven is op de neginot. En jongens en meisjes, als jullie meekijken, wat betekent dat woord neginot? Dat betekent eigenlijk een harp of een luit. En wat is een luit? Een luit, dat is een snareninstrument waarbij je getokkeld wordt. Dat is een luit. Een luit of een harp. En zo werd deze psalm gezongen onder deze begeleiding. En dan gaat het er hier om dat David in een bepaalde nood is. En hij wordt omringd door vijanden, dat heeft hij vaak meegemaakt. Vijanden van de Filistijnen, van Saul en zijn mannen, en van vreemde volken, legers, de Syriërs en vele andere vijanden. David is omringd door vijanden. Hij heeft het moeilijk. En wat doet hij? Gaat hij zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Nee, dat zeggen de mensen van zijn tijd. Velen zeggen dat nu ook in ons land. Maar zo is David niet en zo behoren wij ook niet te zijn. Wij weten toch, er is een toevlucht. Er is een sterke toren. Wij mogen met David zeggen, verhef gij over ons het licht van uw aangezicht, o Heere. David pleit in deze psalm op wat God in het verleden gedaan heeft. Want in vers 2 lezen wij, in benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. David is vaker in moeilijkheden geweest. Eigenlijk zien we dat herhaaldelijk in zijn leven. Begon al als herdersjongen, met die beer en die leeuw. En toen als een jonge knaap tegen Goliath. En steeds maakte de Heere ruimte voor hem. Dat betekent, de Heere gaf verlossing. Hij kon met Samuel zeggen, Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen. En daar pleit David op. Heer, u hebt in het verleden mij geholpen. Wilt u het weer doen? En daarom zijn deze woorden zo toepasbaar voor ons. Dan mag u ook terugkijken in uw leven. Wat de Heere voor u gedaan heeft. In andere moeite. Dan zijn we toch niet vergeten. De nood, de angst, de zorg, de onzekerheid. En u riep tot de Heere. En u weet het heel duidelijk, God gaf u uitkomst. Daar moeten we aan denken. Ook nu in deze tijden. Denken aan wat God in het verleden gedaan heeft. David wil gedenken hoe de Heere hem voor deze heeft gunst bewezen. David is ook oprecht in zijn gebed. Behoren wij ook te zijn. Oprecht. Eerlijk. Als de zonden liggen, die beleiden. Oprecht en eerlijk. Met geen eisen te komen. Ons onderwerpen aan zijn wil. Oprecht. Dat is David ook. Dat zegt hij in vers 4. Want hij noemt zichzelf een gunstgenoot. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Daarin klinkt het vertrouwen door. David is niet radeloos. Hij is niet redeloos. Hij is ook niet reddeloos. Hij heeft een toevlucht. Verhef gij over mij uw aangezicht. Nee, David wil niet zijn zoals de mensen van zijn tijd. Die alleen maar praten over het goede. Wie zal ons het goede doen zien? En wat bedoelen ze daar vaak mee? Dat ze maar gezond mogen zijn. En dat ze maar te eten en te drinken hebben. Dat ze kunnen genieten van de welvaart. Dat de economie zich weer herstelt. Dat we allemaal weer aan het werk kunnen. En eigenlijk willen we dat ook allemaal wel. Dat is ook niet verkeerd om dat te vragen en te verlangen. Maar we moeten daarbij wel beseffen, wat is eigenlijk het goede? Het goede. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Maar wat is het goede? Daar zijn we niet klaar mee met uiterlijke welvaart en voorspoed. Dan kan de welvaart ook nog een vloek zijn. Omdat we God vergeten. En menen dat we alles zelf kunnen regelen. En dat we menen dat epidemieën iets was uit het grijze verleden. En dat we zelf zullen plannen waar we naartoe reizen en wat we gaan doen. en waar we naartoe zullen gaan. Nee, dat is het goede niet. Het goede is dieper. Het goede is dat God zijn aangezicht op ons laat lichten. Dat heeft David nodig. Gods aangezicht is voor hem alles. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Ook al zijn er moeite, als hij maar meegaat. Ook blijft de strijd er, als hij maar kracht geeft. En ook al moet ik weer naar het ziekenhuis. En vind ik het best wel zwaar, als hij maar meegaat. Als hij maar kracht geeft. Want hij is een onuitputtelijke bron van kracht en hulp in alle omstandigheden. Het goede is Gods nabijheid. Dan ervaart een mens dat hij gedragen wordt. Bijvoorbeeld zoals, heel duidelijk, Paulus en Silas in de onderste kerker met kapotgeslagen ruggen. En ze zongen goden lofzangen in de nacht. Of zoals David hier in vers 8, terwijl hij omringd is met vijanden, hij spreekt van vreugde in zijn hart. Want God is mij nabij. Hij is mijn toevlucht. Hij is mijn verwachting. Hij is mijn hulp. Hij is mijn alles. Dat is het goede. Dan is er uitzicht. Dan is er zegen voor het tijdelijke leven en vooral voor het eeuwige leven. En daarbij gaat het niet om de eerste plaats wat wij zien en ervaren. Want de uiterlijke omstandigheden die wij zien en ervaren kunnen gelijk blijven. Maar dat het toch anders is, dat toch het goede op ons neerdaalt, omdat we rust krijgen, vreugde, vrede. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? De mensen van deze tijd richten zich op het heden. Ze kijken naar de wereld. Ze hebben feitelijk geen perspectief. Maar een gelovige mag verder zien. En dat moeten wij toch. Wij kennen het woord van de Heere toch. We zijn zo vaak hier bij elkaar geweest. In een volle kerk. Maar was dat toch fijn? Verlangt u er ook weer naar? Ik wel. En we weten niet hoe lang het nog zal duren. Het kan wel maanden duren. Maar in ieder geval, we kunnen elkaar zo nog tenminste zien. En nog zo contact met elkaar hebben. Dat is ook een uitkomst. Daar hadden we enkele jaren geleden ook niet gedacht dat zoiets mogelijk was. Maar wij mogen op de Heere zien. Want verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. En dan kijkt David omhoog naar God. Hij kijkt weg van de dingen van deze wereld, de zaken die we kunnen zien en voelen en tasten. Hij kijkt naar God. Daarin ligt zijn steun, zijn troost, zijn rust. Hij ziet weg van de dingen van deze wereld. Hij werpt zijn hart en ziel en leven en al de moeite op God. David vindt zijn houvast in God. En dat is nou een kenmerk van een ware gelovige. Deze ziet omhoog naar God, naar de troon van God. En dat weten wij toch. We hebben het zo vaak gehoord. Beoefenen wij het ook? Zijn we ermee werkzaam? Want in Gods aangezicht dat te zoeken, daarin ligt al troost. En in het schijnen van Gods aangezicht, daarin ligt vaste hoop. en diepe vreugde. In een andere psalm, dat is 62, daar zegt David, mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Het gaat om God, om het goede dat hij geeft, om het verheffen van Gods aangezicht over ons leven. Want al hebben we nog zoveel goeds in dit leven, maar we hebben Gods aangezicht niet, dan hebben we nog niets. Het is beter om arm te zijn en Gods vriendelijk aangezicht te kennen, dan rijk te zijn en zonder God te leven. Want in Gods aangezicht, daaruit vloeien voort vrolijkheid en licht. En weet u wie dat al helemaal geweten heeft? Volmaakt geweten heeft? Hij die beefde toen hij besefte dat Gods vriendelijk aangezicht van hem afgetrokken zou worden. En toen zweette hij, als het ware druppelen bloed, daarin Gethsemane. En daarom was het kruis ook zo zwaar voor de Heere Jezus. Niet het lichamelijk lijden, al was dat ook verschrikkelijk. Maar juist die 3 uren van diepe duisternis. Toen moest de Heere Jezus het aangezicht van God missen. Toen wilde God niets met hem te doen hebben. Toen werd de bittere toren van God op Christus uitgestort. En daar hadden u en ik moeten hangen. Want hij nam de schuld van zijn volk. En hij legde het op zichzelf. Wij verdienden nooit meer dat vriendelijke aangezicht van God over ons te hebben, want wij zijn van God afgevallen. Laat dat nou maar onze diepste smart worden in het leven. Denken wij er wel over na? Daar stappen we toch niet overheen. We gaan het toch ook belijden voor de Heere. Dat zien we toch ook in de schrift. Dat doen de Bijbelheiligen ook, Petrus en Paulus. En Johannes en David, we zien het toch steeds, hoe Job zich moest verootmoedigen en Jona zich moest verootmoedigen. Ga het maar na, dat doen ze allemaal. Doen wij dat ook? Nemen wij er de tijd voor om ons leven onder de loep te nemen, opdat wij ons zullen verootmoedigen voor God? Want u en ik, wij hebben God op het hoogst misdaan. Dat is de werkelijkheid. Het kan zijn dat we dat niet zo beleven. Maar het is wel zo. En we zijn ook nog zo ongevoelig, zo koud, zo hard. Hebt u daar ook zo'n last van? Mag het u uitdrijven naar de Heere om een verbroken hart? Kijk, dan worden we een zondaar voor God. En dan zien we dat alles wat we in het leven ontvangen Gods vrije genade is. En alles wat we ontvangen hebben in het verleden, in de weken, in de maanden achter ons, dat was allemaal genade. We vonden het allemaal gewoon. En nu zien we, het was genade. En dan gaan we inleven dat de Heer Jezus in de plaats van arme zondaren wilde staan. En dat is aan de ene kant vernederend voor ons. En het is aan de andere kant ook zo vertroostend voor ons. Want dan belijden wij dat wij tegen God gezondigd hebben. En dan gaat u het wonder aanbidden dat Christus in uw plaats wilde staan. Hij kreeg geen licht. Het was voor hem duisternis. Voor hem geen vriendelijkheid, maar toorn. Terwijl hij altijd zijn God had lief gehad. En toen werd hij geslagen. Zie hem in zijn lijden. En laat dat ons tot bekering brengen. Ja, laten we treuren niet over hem, maar over onszelf. En laten we voor God terechtkomen met boetedoening, met schuldbelijdenis. Dat we de Heere de schuld belijden, ook van ons land en volk, zoals Daniël dat ook deed. En laten we smeken om Gods vriendelijk aangezicht. Dan mogen met alle zorgen, met spanningen en onzekerheid voor hem knielen. En mogen we zeggen: Heere, verhef over ons het licht van uw aangezicht. En dan hebt u uitzicht, vrede. Dan mag u in vrede neerliggen, want deze psalm 4 is een avondlied. Wanneer de avond valt, mag u rusten op hem. En wanneer de avond van het leven valt, mag u ook op hem rusten. Want hij is zo getrouw als sterk. Hij is en blijft getrouw voor hen die op hem zien. Zelfs bij het naderen van de dood, volkomen op hem rusten. Zoals die Engelse martelaar, waar ik deze week van las, Nicholas Ridley, die in oktober 1555 te horen kreeg, hij was in de gevangenis, dat hij de volgende morgen verbrand zou worden om zijn geloof. Zijn broer kwam bij hem op bezoek en wilde bij hem zijn in zijn laatste uren, maar Ridley weigerde. En zei: nee, ik wil gewoon naar bed gaan en rustig slapen. Want als dit mijn laatste nacht is op aarde, dan kan ik het beter gebruiken om goed te slapen. Want in vrede zal ik neerliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Amen. Zullen wij samen bidden? Barmhartige Heere, zo komen wij tot u. Bijna aan het eind van deze week. En Heere, wij willen onze nood tot u brengen. De onzekerheid die er kan zijn. Misschien de eenzaamheid. En nood die er is, er moet zoveel aangepast worden, in het leven veranderd worden. Heere, u kent de spanningen die er zijn, misschien wel in het gezin, of in een huwelijk, of op het werk, spanningen om de zaak. Een ZZP'er die toch moeilijk nu aan werk kan komen. En we maken ons zorgen over het inkomen. Of zorgen over de kinderen. En er zijn er die ziek zijn. Die thuis pijn hebben. Er zijn er in het ziekenhuis die lijden. Niet alleen aan het coronavirus. Maar er zijn er veel meer. Die lijden aan dodelijke ziekten. De ziekenhuizen lopen vol. Met alle mogelijke patiënten. Wij bidden u voor hen, Heere. En wij bidden u of u door dit alles Mensen wil leren te roepen tot u. Want als er welvaart is, dan roepen we niet. Maar als er nood is, dan gaan we vaak roepen. Tenminste als het geheiligd wordt. Want we zijn ook nog zo hard en koud, dat we ons nog verzetten. Maar Heere, wilt u het leren, hen die in nood zijn, tot u te vluchten. En dat ze bij uw uitkomst en redding vinden. Dat ze bij u een ingang vinden in uw hemels koninkrijk. Wij vragen u of u wilt werken bij hen die op een sterfbed liggen en nog bij kennis zijn. Dat ze de naam des Heren zullen aanroepen en zullen bidden, verhef gij over mij het licht uws aanschijns, o Heere, zoals die ene dief die moorden aan het kruis ook tot u kwam. En hij werd verhoord. Heere, te midden van alles wat er nu gebeurt, laten er vele gebeden tot u opgezonden mogen worden. En laat de verhoring mogen plaatsvinden. Alleen op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Zo willen wij u ook bidden voor verpleegkundigen. Het zware werk wat zij doen. Ze hebben het zwaar, het is bijzonder druk. De hectiek, de moeite om voor al die IC-patiënten te zorgen. Heere, wilt u hen krachten geven? Wij bidden u om bescherming voor hen. En we vragen u, Heere, of u hen die in de thuiszorg aan het werk zijn, ook wilt ondersteunen. We bidden u bescherming over artsen en doktoren. Ook de beide dokters in onze gemeente, Groeneboom en But. Heere, bescherm ook hen. Heere, wil in genade op ons neerzien. Wilt u uw aangezicht doen stralen over onze gemeente? Wilt u geven, Heer, dat ook al kunnen we elkaar niet zien, dat we toch met elkaar verbonden blijven en dat de onderlinge band nog sterker mag worden? Ook al kunnen we niet meer normaal de zondagse erediensten bijwonen. Wilt u heel de gemeente beschermen? Gedenk ook andere gemeenten. We denken aan de gemeente van Oud-Vossenmeer. Wil ook daar uw ontferming en leiding en zorg en genade geven. Gedenk uw jongeren en kinderen. Heere, wilt u op ons neerzien in genade. Heb dank voor wat u nu gaf. En geef dat we komende zondag elkaar zo weer op deze wijze mogen ontmoeten. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij nu tenslotte Psalm 4, vers 4. En ik dank u voor uw aanwezigheid en wens u van harte Gods zegen toe. Psalm 4, het vierde vers.